Zo, welkom terug allemaal. In de aflevering van vandaag ga ik het hebben over een ervaring. Ik ga gewoon mijn ervaring delen met een fotoshoot die ik onlangs gedaan heb. Ja, fotoshoot is een groot woord. Het was niet echt grondig voorbereid of zo. Maar ik had, het is een persoon die ik via internet heb leren kennen, die ook met een elektrische motorfiets van het merk Zero, Californisch Amerikaans merk. En hij zelf heeft ook een Zero elektrische motorfiets, nog met een kleinere accu, nog een ouder model. Maar hij had dan, om meer range te bekomen met die motorfiets, had hij dan volledig kuipwerk gemaakt in polyester. Dus volledig zelf gemaakt, volledig ontworpen. Een aerodynamische kuip, waardoor hij veel gestroomlijnder en dan vooral op hogere snelheden, waar eigenlijk het meest van uw range verloren gaat door de weerstand. Heeft hij dan dankzij die kuipen meer stroomlijn, minder weerstand, dus een veel betere range. Toch wel een opmerkelijk verschil in range. En ik wou dat wel graag een keer zien. Dus ik wou sowieso een keer afspreken om dat te bekijken. En hij wou daar ook graag wel eens betere foto's en, of beter videomateriaal van, om dat te kunnen laten zien aan de mensen. Dus dat had ik meteen ook voorgesteld van die foto's voor hem te maken en die video voor hem te maken. Niet echt super grondig voorbereid, want eigenlijk gewoon de dag ervoor liet hij mij weten dat hij kon komen. En dan stond hem hier ook effectief. Dat was toevallig, wat was ik aan toen? Ik moest in de garage zijn voor iets, deed de garagepoort open en hij stond op de oprit. Maar hij was niet alleen, hij stond samen met zijn vrouw op de oprit. Er stonden zowaar twee motorfietsen op de oprit. En ze hadden dan ook nog eens alle twee zo'n zelfgemaakte kuip. Op zich, die kuip heel knap gemaakt. Ze echt knap werk. Maar daar gaat het in deze podcast niet over natuurlijk. We gaan het hebben over de foto's die we die dag gemaakt hebben. We zijn gewoon naar een locatie hier in de buurt gereden, niet te ver van hier. En normaal gezien, als ik iets wil fotograferen, dan neem ik bijna altijd mijn 16 tot 55 mm Fujifilm 2.8 lens, dus de standaard zoomlens eigenlijk, van Fujifilm mee. Omdat dat ja, een standaard zoom is, dus dan heb ik altijd wel het juiste brandpunt bij. En daarnaast dan nog een prime lens als backup. Nu, als ik echt op voorhand weet dat ik portretten ga fotograferen bijvoorbeeld, dan zal die backup waarschijnlijk de 56mm 1.2 zijn, wat een echte portretlens is. En dan zal, ik daar waarschijnlijk ook de meeste foto's mee maken die dag en zal die 16-55 zoom waarschijnlijk eerder op de achtergrond, eerder als backup dienen. Eerder in die zin. Maar dus vaak is het zo dat ik met twee lenzen op de stap ga. Vroeger had ik dan twee prime lens mee, maar tegenwoordig met die goede zoom gebruik ik dan één zoom en dan nog een backup lens. Het is 2 dagen geleden, heb ik het een klein beetje anders aangepakt. Omdat ik op voorhand wist dat ik ook video ging moeten maken. En voor video gebruik ik totaal andere lenzen dan voor fotografie. Want voor fotografie is die 16-55 bijvoorbeeld een ideale lens. En heb ik ook verschillende prime lenzen die echt ideaal zijn voor fotografie. Maar die kitlens bijvoorbeeld, of nee, kitlens zeg ik. Het is geen kitlens, het is een standaard zoomlens. Is niet echt ideaal voor fotografie, omdat je daar bijvoorbeeld geen stabilisatie op hebt. Ik heb sowieso mijn XH1 gebruikt, waar al in-body stabilisatie op zit. En ik heb alles uit de hand gefilmd. Maar ik heb op die camera maak ik ook altijd gebruik van, of zo goed als altijd gebruik van lenzen met ingebouwde stabilisatie, met de OIS, de optische stabilisatie dus. En dan heb ik een aantal opties, maar ik heb eigenlijk opnieuw twee lenzen meegenomen. Ik heb de 10 tot 24 mm f4 OIS meegenomen, dus deze heeft stabilisatie. Omdat ik wist dat ik, daarmee kan ik heel goed vloggen, omdat ik die op 14 mm kan gebruiken. Dus dichtbij kan houden en toch nog een breed beeld krijg. Maar ik kan die ook perfect op 23 of 24 instellen en op een vrij normale kijkhoek filmen. Die heeft die stabilisatie. F4 is om te filmen, zeker overdag, is dat meer dan genoeg. Soms als het voor bewegende onderwerpen, zal ik zelf eerder naar F8 gaan bijvoorbeeld, om niet continu te moeten zien hoe het scherpstelsysteem bijstelt. Maar dan had ik ook als backup nog de 18 tot 55 2.8 tot opening 4. Dus een variabele lens opening. Dus dat is echt de kitlens van Fujifilm. Dan had ik die ook nog mee als backup. Nu als backup zeg ik. Voor foto's van auto's en zo en van motoren weet ik uit ervaring dat grootdoek meestal wel goed werkt. Dus ik ging ervan uit dat die 10 tot 24 eigenlijk voor alles wel voldoende ging zijn. En dat was eigenlijk ook zo. We hebben het op één locatie gedaan. We zijn op die locatie toegekomen. Ik heb hem een paar keer laten voorbijrijden voor de video, om een aantal videobeelden te kunnen maken. Daar hebben we de motor aan de kant opgesteld. In de schaduw wel, want het was redelijk veel zon. En het was nog... Eigenlijk was het nog iets te vroeg op de dag. Maar ja, die mensen kwamen van ver. Dus ik kan daar moeilijk harde eisen stellen. En uiteindelijk heb ik gewoon een plekje onder de bomen gezocht. Waar hij mooi egaal licht had. Mooie schaduw had. Waardoor hij geen last had van die felle zon. En er waren nu... Die dag viel het eigenlijk nog mee. Er waren ook wel wat wolken. Het wisselde wel een klein beetje af. Maar ik ben toch voor de zekerheid in de schaduw gaan werken. Wat dat op klaarlicht een dag is eigenlijk fel licht. Op klaarlicht een dag is meestal niet zo flatterend, niet zo gemakkelijk. Je krijgt hoog contrast en zo. Je krijgt vervelende harde schaduwen in veel gevallen. Plus ja, als je denkt rond deze tijd van het jaar zal de zon ondergaan iets na 9 uur, denk ik. Pak 9 uur 30. Een uur voordat de zon ondergaat, dan heb je het mooiste licht. Zelfde een uur nadat de zon opkomt, heb je het mooiste licht. Dat is wat dan ze golden hour noemen, of blue hour en zo. Maar ja, dat hadden we nu. We hadden die luxe nu niet om daarop te wachten. Die mensen moesten ook nog naar huis rijden en zo. En ze kwamen van ver hoor. Ze kwamen van voorbij Leuven. Dus het was meer dan 100 kilometer rijden. En dus eerst wat videomateriaal geschoten eigenlijk als ze passeerden. Nu, als je video maakt, typisch zet je een vast. Of je kunt eventueel maar automatisch. Automatische ISO-waarden werken om belichtingsverschillen te compenseren. Omdat dat in tegenstelling tot een diafragma geeft dat geen harde stops. Dus dat gebruiken we dan, de auto-ISO. Vervolgens kiezen we een vast diafragma. Want als je diafragma verspringt tijdens het filmen, dan zie je het licht in sprongetjes veranderen. Dus dat wil je zeker niet. En dan de sluitertijd is typisch afhankelijk van uw frame rate. Dus typisch pak je het dubbele van je frame rate. Dus pak dat je op 25 frames schiet. 4K 25 frames. Dan ga je bijvoorbeeld 50. Een sluitertijd van een 50 van een seconde gaan hanteren. Nu. Een 50 van een seconde. Op overdag buiten is al lastig. Heb je een ND-filter nodig om het licht te verminderen. Maar nu zat ik ook nog eens met de extra uitdaging. Dat we bewegende motoren wilden filmen. Dus eigenlijk die motoren die voorbij rijden. En uit de fotografie, eigenlijk is dat vergelijkbaar met de fotografie. Als je zoiets wil fotograferen, dan moet je een hogere sluitertijd kiezen. Van een 500ste, misschien een 1000ste van een seconde. Afhankelijk van hun snelheid en hun positie enzovoort. Maar bij video betekent dat dus dat je die niet kunt vasthouden aan die dubbele framerate. Maar dat je dus die 50ste moet gaan verdubbelen naar een 100ste. Zelf een 200ste best. En dat is eigenlijk wat dan ze doen ook voor actiefilms. Waar dat er gevochten wordt. En dan krijg je zo niet die vloeiende beweging. Maar zo een hakkerige beweging. Nu voor die motoren is dat geen probleem. Want die vlammen voorbij. Als ik dat niet zou doen. Als ik dat gewoon zou filmen beter. Op een 50ste van een seconde. Dan zou je eigenlijk één grote waas zien voorbij komen in beeld. Dus dan zou je nooit zien dat dat een motor is die passeert. Dus om die reden is dat een klein beetje anders, moet je een snellere sluitertijd gebruiken. Dus een paar fragmenten gefilmd, daar is een bruggetje ook, een keer van boven op de brug, een keer langs mij laten rijden. Dat ik op de weg sta, dan ze links en rechts voorbij rijden, dat ze gewoon passeren in de straat. Dat soort dingen. Dan hebben we ze opgesteld in de schaduw, dus zijn we een paar foto's gaan maken. Ik heb nog altijd die 10 tot 24 gebruikt, niet op 10 mm, want op 10 mm is dat te extreem. Ik denk het extreemste dat ik die lens gebruik is volgens mij 14 mm. En dat is al vrij extreem hoor. Ik denk vaak kom ik eerder bij 16 en ja, denk dat ik hem het vaakst op 16 mm gebruik. En dan eerst nog wat als ze daar tonden ook wat detail video-stukjes, kleine fragmenten gemaakt die dan achteraf kon samenvoegen van die kuipen, hoe dan die kuipen bevestigd zijn. Hoe dat dan bijvoorbeeld de spiegels ook veranderd zijn om in die kuip ingewerkt te kunnen worden. Hoe dat dashboard verplaatst is en zo. Dat soort dingen. Ook die had zelf eigenlijk... Ja, het was echt wel knap gemaakt. Die had zelf de tank. Dus die hebben zo een tank zoals een motorfiets een tank heeft, maar die is leeg. En bij de nieuwe modellen zit daar dan een klep op en dan heb je daar een opbergvak. Bij de oudere modellen had je ook zo wel een accessoire, een soort tasje dat je daar kon inplaatsen, maar dat was niet zo groot. En hij had dus eigenlijk ook gewoon heel die kuip vervangen en daar ook een klepje aan gemaakt dat je ook een volledig opbergvak kreeg. Vrij groot, ik denk dat het 18 liter was of zo. Een vrij groot opbergvak in de valse tank, want ja, die motoren hebben geen tank nodig, hè. Dus gewoon heel, voor die videoopname kon ik dat wel weer gebruik maken van een 50 van een seconde met een ND-filter. En dan gewoon, ik denk dat ik die op F4 gemaakt heb, gewoon langzaam rond de motoren wandelen en opnemen. En ik heb ook ik vind het gemakkelijk om dat in stukken ook op te nemen. Je kunt dat gerust opnemen in één grote beweging en dan gewoon bij je montage knippen. Maar dan vind ik het soms moeilijk om de juiste knippunten te vinden. En wat ik dan eigenlijk doe, is gewoon op die locatie al mijn video starten en stoppen eigenlijk tussen verschillende punten, maar wel in de juiste volgorde dan. Dat je dan bijvoorbeeld als je van achter naar voor gaat en dan naar boven en dan naar de volgende motor, naar achter naar voor, dat je niet bijvoorbeeld een stukje opneemt van achter naar voor en dan plots weer een stukje van achter en plots weer een stukje van voor, dat je nog wel die één grote beweging hebt, maar dat je toch al afzonderlijk in kleine stukjes opneemt, zodat je eigenlijk gemakkelijker kunt de fragmenten samenvoegen en eventueel een paar fragmenten ook inkorten. Dat vind ik zelf het gemakkelijkste om mee te werken op die manier. Dus ja, rondom de motoren al details zo wat gefilmd. Ik had zo'n shotgun type microfoon op de camera. Nu voor de omgeving, allez, voor de shots dat de camera rond de motoren gaat, dat de motor stilstaat. Daar had ik niet echt, alleen gehoord op die opname, hoorde de vogeltjes fluiten en zo. Daar had ik niet echt geluid bij. Maar als ik filmde, als die motoren passeren, dat natuurlijk het geluid van die motor. Want die maken ook zo, dat zijn eigenlijk ruimteschepen die passeren. Niet dat ik weet hoe dat ruimteschepen klinken, maar toch. Dat is zo zf, een soort zoevend geluid dat langskomt. Dus dat heb ik ook vastgelegd op die. Alleen met die shotgun microfoon, dat is eigenlijk vrij goed gegaan. En dan uiteindelijk ook nog, ook met die 10 tot 24 mm, dan een paar foto's gemaakt ook. Daar was dan een beetje zoeken naar leuke standpunten. Sowieso, persoonlijk vind ik voor auto's en motorfietsen moet je zo. Het enige, als je zo van bovenaf fotografeert, ofwel moet je helemaal van boven werken, maar zo. Van op ooghoogte, dat werkt bijna nooit niet goed bij een auto of bij een motorfiets. Je kunt veel beter gewoon door je knieën gaan bijvoorbeeld. Dan krijg je al veel interessantere foto's. Iets wat grotere beeldhoek gebruiken. Tenzij dat je details wilt gaan fotograferen natuurlijk. Ja, ik heb natuurlijk wel, omdat ja, ergens is dat product dan ze willen laten zien. Hè. Dus die kuip die ze gemaakt hebben. Dus ik heb ook wel detailfoto's gemaakt van bepaalde dingen. Maar daarvoor volstond het eigenlijk van die 10 tot 24 gewoon op 24 te zetten. En dan hebben we het eigenlijk in twee stukken opgedeeld. Dan zijn we nog een keer, hebben we nog een paar keer gereden. Ook in het veld bijvoorbeeld. Dat hem dan het achterwiel liet uitbreken en zo. Dat je die stofwolk hebt die opkomt. Zo dat soort dingen. Op dat moment was het licht al. Allee, de zon was al. Ja, het was nog maar 6 uur of zo, denk, of 7 uur misschien. Het was nog niet super laat hoor. We zaten nog lang niet in Golden Hour, maar het licht was toch alweer net iets interessanter dan toen dat we begonnen aan de shoot. Maar weer van alles gefilmd. Maar voor het tweede deel ben ik dan eigenlijk toch overgeschakeld op die 18 tot 55 mm 2.8 naar 4 kitlens. Op F4 ook. Hè. Het is of F ja, ik heb op F4 gefilmd, denk ik zelf. Met een ND-filter. Dus het is zeker niet dat ik die lens nodig had. Maar ja, ik had ze al bij en ik dacht, misschien kan ik daar toch nog een paar andere dingen uithalen door met die andere lens. Soms als je zoiets aan het fotograferen bent, heb je zoiets van, ja, nu heb ik denk ik alles wel gehad. Maar je wil nog niet stoppen met de shoot. Dan kan het helpen om een keer een andere lens erop te zetten. Om een andere locatie op te zoeken, zo dat soort dingen helpen om nog extra materiaal te kunnen. Allee, voor een nieuwe kijk erop te krijgen, eigenlijk is dat dan. Dus dan ben ik met die kitlens verder gegaan. Maar eigenlijk, ja, dat werkte even goed. Dat is ook een lens met stabilisatie. Die is natuurlijk een pak goedkoper dan die 10 tot 24. Maar op zich, ja, natuurlijk, om te vloggen en zo, is dat een beetje een lastige lens. Omdat 18 mm is zo net niet breed genoeg om uzelf van op armafstand. Allee, het gaat, hè, maar je zit zo iets dicht op u te kijken en het is minder interessant. Ik heb het al gedaan, maar ik vind het minder interessant dan die 10 tot 24, omdat die kunnen dan. Ik gebruik meestal 14 mm om mezelf te filmen vanuit de hand, omdat je dan toch meer van de omgeving ziet. Dus het is minder in your face, het is minder het gezicht alleen dat je ziet. Nu, ik zou moeten de EXIF-informatie nakijken van mijn foto's, maar ben vrij zeker dat ik die dag die lens nooit voorbij die 18 tot 55. Dat ik die nooit voorbij de 24 mm heb gezet. Dus dat betekent eigenlijk dat ik perfect alles had kunnen filmen en fotograferen met die 10 tot 24. En dat was eigenlijk ook de eerste keer dat ik zo ergens op locatie was en iets aan het filmen en het fotograferen was. Waarbij dat ik zoiets had van ja, dat is een goede lens daarvoor. Want ik heb die lens onlangs, op dit moment staat er €300 korting op die lens. Ik heb die recent nog maar opnieuw gekocht. Omwille van die korting, want ik had hem eerder al een keer gehad. Via Black Friday deals, denk ik. Maar dan uiteindelijk terugverkocht na een jaar, omdat ik hem eigenlijk niet genoeg gebruikte. Dat was wel echt iets voor ja, natuurfotografie, waar ik eigenlijk zelf niet genoeg toe kom. Maar dan meer en meer beginnen filmen. En door meer te filmen, eigenlijk besef dat ik toch ook wel verder dan die 18 en die 16 moest kunnen gaan, zeker als ik wou mezelf gaan filmen vanuit de hand. Dat om te filmen dan die 10 tot 24 misschien toch wel handig was. Dus dan recent die 10 tot 24 mm toch weer opnieuw gekocht. Ja, niet veel geld aan verloren, omdat ja, ik heb die taaks met serieuze kortingen gekocht. En tweedehands heb ik die andere ook voor een redelijke prijs kunnen verkopen. Dus ik heb daar niet echt mijn broek aan gescheurd. Maar ik had die nu toch terug in mijn bezit. Dus ik heb die nu ook weer gebruikt. En dat was echt de eerste keer dat ik zoiets had van ja, oké, dat is een lens dat ik daarvoor kan gebruiken. En niet alleen omdat ik een groothoek nodig had voor die. Want ik had met de vorige lens had ik wel al architectuur en zo gefotografeerd. Daar is dat ook heel geschikt. Maar het was niet alleen daarvoor dat ik zoiets had van ja, dat is een goede lens daarvoor. Want ik heb andere 16 mm prime en zo die daar ook heel goed voor gebruikt kunnen worden. Maar wel omdat de combinatie was van foto en video. En voor video heb je die stabilisatie nodig en zo. En F4 helemaal geen probleem. Dus dat is zo. Ik weet niet of ze dat echt als een videolens promoten. Maar dat is denk ik wel een van de betere videolenzen van Fujifilm. Dat samen met een kitlens eigenlijk. Een kitlens, de 18-55, is ook een supergoeie videolens eigenlijk. Hè. Ja, qua instellingen voor de foto's zelf heb ik, denk dat ik alle foto's op F4 gemaakt heb. ISO 200 en dan sluitertijd hoog genoeg omdat er toch nog redelijk wat licht was. En zo de detailfoto's en zo gemaakt en overzichtfoto's. Eigenlijk als je wisselt tussen foto en video, is het, zeker bij Fujifilm heb je zo die knoppen waarmee dat je instellingen kunt doen. Het is soms lastig om te wisselen tussen de twee. Dus ik heb ook het eerste deel video gedaan, dan een deel foto, dan weer een deel video en dan weer een deel foto. Ik heb het mooi opgesplitst. Anders is dat niet werkbaar als je de hele tijd wisselt. Maar bij de XH1 is er ook heb je een bepaalde instelling in het menu al verborgen en dat die achteraf ook via firmware is toegevoegd, via firmware updates, waarmee dat je eigenlijk uw video-instellingen kunt loskoppelen van uw fotografie-instellingen. Dus dat betekent als je dan foto's maakt, dan zijn het eigenlijk al uw knoppen en uw lensdiafragma enzovoort die van toepassing zijn. Dus op die knoppen zie je dan wat dan de instellingen zijn en dan kun je met die knoppen die instelling gemakkelijk wijzigen, wat eigenlijk ook de manier is waarop ik werk als ik foto's maak. En als je hem dan op video zet, dan wordt de stand van al die knoppen wordt gewoon genegeerd en heb je een apart menutje via touchscreen is dat dan, waar je eigenlijk de verschillende instellingen kunt aanpassen. Dus dan staan die volledig los van de huidige knoppen. Dus dan kun je knoppen laten staan voor je foto's, Je switcht gewoon naar video en je hebt je laatst gekozen digitale instellingen van je video die nog altijd in beeld, allee, die op dat moment gebruikt worden. En in de menu kun je heel gemakkelijk dan die instellingen ook gaan aanpassen eigenlijk. Dat is een manier waarop dat ik wissel tussen de foto- en videomomenten. Ik weet dat de X-T4, die is daar nog beter in. Ze hebben daar een aantal dingen vernieuwd waarbij dat je, of waardoor dat je echt, ik geloof dat als je je knop sowieso al om te wisselen tussen foto en video is veranderd, dus die is al gemakkelijker te bedienen. Maar ik geloof ook dat uw instellingen, dat uw menus ook veranderen afhankelijk van welke van de twee dat je geselecteerd hebt. Dus dat je eigenlijk echt veel beter kunt wisselen tussen de twee. Die menuoptie die ik gebruik is eigenlijk een soort van trucje, een soort omweg om het te doen. Terwijl in de X-T4 zit dat ingebakken, die mogelijkheid. Ja, wat hebben we dan nog gedaan? We zijn dan eigenlijk vrij snel terug naar huis gereden. We hebben hen nog wat laten opladen, want ja, ze moeten natuurlijk, met als ze zo'n verre afstand moesten doen, konden ze best met een deels opgeladen accu toch nog vertrekken. We zijn om die reden ook niet in de buurt veel. Allee, als mijn broer langskomt bijvoorbeeld met de motor, doe ik meestal nog wel een toertje samen met hem. We hebben dat die dag niet gedaan, ja, omdat die mensen ten eerste al een heel stuk gereden hadden. En ten tweede hadden ze maar een beperkte range, waardoor dan ze eigenlijk, als ze het dus tot zouden doen, op den duur niet meer zouden thuis geraken. Dus in plaats daarvan hebben we gewoon de motoren in stopcontact gestoken. Dat ze wat konden bijlaten. En zijn wij op terras iets gaan drinken nog. Allemaal coronaproof natuurlijk, van op afstand. En zijn ze uiteindelijk naar huis vertrokken. En dan heb ik het beeldmateriaal bezorgd. He. Dus ik heb, het resultaat was een 20-tal. Er zaten nog redelijk wat dubbels tussen. Zo, maar ik denk dat ik 10 unieke foto's heb, iets in die zin. Maar ik heb een 20-tal foto's doorgestuurd en een filmpje van. Ik denk dat de compilatie in totaal was het iets van 4 of 5 minuten dat ik over had of zo. Ik heb het heel eenvoudig gehouden, ook de compilatie. Ik heb gewoon de stukken van hen die aan het rijden zijn gemonteerd met daartussen dan telkens opname van. Detailopname van iets, bijvoorbeeld die detailopname van dat klepje dat hem open doet en dat hem toont wat voor opbergruimte dat hem heeft, dan weer stukjes dan ze aan het rijden zijn, dan een detailopname van hoe dan de windschermen gemonteerd zijn en de dashboards en de spiegels en zo, dan weer stukjes dan ze aan het rijden zijn, dan nog een stukje dat ze laten zien hoe dat de kuip of de dinges van achter het spatbord voor het achterwiel, hoe dat eruit ziet, een overzicht enzovoort. Zo afwisselend kwam iets minder dan 5 minuten kwam ik uit uiteindelijk. Ben er wel tevreden van. Het enige wat dat volgens mij beter was geweest, was niet het enige, maar een van de dingen die beter waren geweest, en dat denk ik dat het dan vooral opvalt bij de foto's, moesten we ook echt mooi licht hebben gehad. Dus moesten we met Golden Hour kunnen gewerkt hebben. Maar anders dan dat ben ik wel echt tevreden van het resultaat. En ik had minder dat ze zelf ook tevreden waren. Dus die mensen zijn tevreden en ik ben tevreden. Wat wilde nog meer? Ja, ik ga sowieso binnenkort ook wel een keer tot daar gaan. Dan kan ik ook de mallen zien waar dat eigenlijk die dingen in gemaakt heeft. Want ja, op zich, het is echt zot. Je zou het moeten zien om te geloven. Maar hoe dat je dat dan kunt maken, kan het niet helemaal vatten. Ik heb ongeveer een idee van hoe dat je zo'n dingen maakt. Maar volgens mij moet je eerst een positief maken. Dus echt met karton of zo iets maken. Of met buigbaar materiaal, met plastic of met aluminiumplaten of zo. Een constructie maken. En daar dan uw mal overheen maken. En dan heb je in die mal kunnen dan volgens mij de polyester leggen om de eindelijke kuipen te maken. Maar het was ook dan allemaal nog zo schoon geschilderd en al. Ja, het was echt. Het spuitwerk, de kleur kwam overheen en zo. Ja, het was echt heel mooi gedaan. Ja, als je het wilt zien, ga naar mijn blog gaan kijken. Ik heb daar de foto's gedeeld. Of kijk naar de video, daar kun je het allemaal zien. Maar dus dat was zo kort mogelijk een overzichtje van mijn ervaring met de XH1 met de 10 tot 24 mm. Waarbij ik voor het eerst zoiets had van ja, daar is die lens voor gemaakt. Bedankt voor het luisteren en graag tot een van de volgende afleveringen.